hartelijk welkom allemaal op de Bijbellezing waarin we verder willen gaan met het boek Openbaring. En wij zijn toegekomen aan hoofdstuk 14. Ik zal het eerst met u lezen. Openbaring 14. En ik zag en ziet het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 hebben de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van cites spelende op hun cites. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen en niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn er die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. En ik zag een andere engel vliegende in het midden van de hemel en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degene die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk. Zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren van zijn oordeel is gekomen en aanbidt hem, die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn des torens harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toren, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige geesten en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof in Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en ziet een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai. Want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden 1600 stadien ver. Tot zover. Ik wil dit hoofdstuk delen in drieën, zoals het al aangegeven is in mijn Bijbel. Vers 1 tot en met 5 gaat over het lied van de 144.000. Vers 6 tot en met 13 gaat over de boodschap van de drie engelen. En vers 14 tot en met 20 gaat over de oogst van de aarde. Dat is de drie stukken van dit hoofdstuk. Het lied, de boodschap en de oogst. Wel om de gedachten te bepalen, kom ik maar weer met mijn tekeningetje. Waar gaat het over in het boek De Openbaring? We moeten goed onderscheiden tussen de hemel en de aarde. En dit is het grote punt van de wederkomst van de Heere Jezus. Dat is Openbaring 19. Daarin wordt dat beschreven. En dan zien we in het voorgaande van het boek de Openbaring dat dit boek is opgedeeld in cycli van zeven. Dat wil zeggen, eerst de zeven zegels. Die hebben we gezien in hoofdstuk Openbaring 6 tot en met 8. En dan krijgen we de zeven bazuinen. Dat is Openbaring 8 tot en met 11. En dan krijgen we de zeven violen of de zeven schalen. En dat is hoofdstuk 16 tot en met 18. Nou, we zijn nu in hoofdstuk 14 aangeland. Tussen de zegels en de bazuinen en de schalen zien we telkens van die tussenzinnen. En zo is hoofdstuk 12 tot en met 15 van Openbaring is als het ware een tussenzin. We hebben al verschillende dingen gezien. In Openbaring 12 zagen wij dat de Heere Jezus als de Zoon in de hemel werd opgenomen. En dat de draak op aarde werd geworpen. Die dan 3,5 jaar, 1260 dagen op aarde in grote woede zal gaan, tekeer zal gaan, omdat hij een kleine tijd heeft. En in hoofdstuk 12 zagen wij Jezus in de hemel. En de draak op aarde. De draak op aarde. En dan zien we in hoofdstuk 13 hebben we gezien, de vorige keer, dat die draak dan twee instrumenten heeft waar die in het bijzonder door zal werken. Namelijk het beest uit de afgrond, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Hij zal als het ware die twee beesten bezetten. Het beest uit de zee hebben we gezien, dat is een grote politieke leider in de eindtijd. En het beest uit de aarde hebben we gezien, dat is dezelfde als de antichrist. En zij zullen als het ware de instrumenten zijn waardoor de draak, de duivel, in het bijzonder de aarde zal proberen te tyranniseren en de mensen proberen te beïnvloeden. Nou, dan zijn we gekomen aan hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14. En het eerste wat ik u wil zeggen is dit. Dat hoofdstuk 14 zoals het begin zo'n tegenstelling is met hoofdstuk 13. In hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 5 zien we een prachtig mooi verblijdend tafereel. Het lam met de 144.000 op de berg Sion. Het verschil tussen hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. In hoofdstuk 13 zagen we die twee beesten, afschuwelijk. En hier hoofdstuk 14 begint vers 1 met het lam. Heerlijk. In hoofdstuk 13 zagen wij dat de mensen die dat beest achterna gaan lasteringen spreken. Hier wordt gesproken in hoofdstuk 14 over mensen die een lied zingen. In hoofdstuk 13 zagen wij dat er mensen massaal dat beest gingen volgen. Hier in het begin van hoofdstuk 14 zien we mensen die het lam volgen, waar het ook heen gaat. In hoofdstuk 13 zagen wij mensen die getatoeëerd waren met het teken van het beest. Aan hun voorhoofd of aan hun rechterhand. 666. Hier in hoofdstuk 14 vers 1 zien wij mensen die de naam van de Vader hebben geschreven aan hun voorhoofd. Die als het ware gestempeld zijn tot het eigendom van God en het lam. Ziet u het verschil? Laten we gaan kijken wat er nu staat in vers 1. Het begint en ik zag en zie. Het oog van Johannes, want die spreekt hier, die wordt gericht allereerst op het lam. En ik zag en ziet. Zijn oog blijft staren op dat lam dat staat op de berg Sion. En rondom dat lam een hele grote menigte van 144.000 die rondom de Heere Jezus geschaard zijn. Wat moet dat voor die oude Johannes op Patmos een indrukwekkend gezicht zijn. Niet een kerk van 400, niet van 4000, maar van 144.000. Zoveel. En het lam daar begint het mee en die staat als het ware in het middelpunt. Een en al oog voor het lam en ik zag en zie. Een blijdschap, een stralende mensen, die 144, een stralende mensen die als het ware verheerlijkend kijken naar het lam. Met tekenen van zijn liefde, zijn dierbare wonden, die geslacht was dat lam voor hun zonde. Ziet u dat het begint met het lam? En dan staat er dat zij het een teken hebben, de naam van hun vader aan hun voorhoofd. Dan moeten we bedenken in die tijd, in die eindtijd, Die 144.000 zullen dus weigeren het teken van het beest. En omdat ze geweigerd hebben het teken van het beest, daarom geeft God ze als het ware de hoogste onderscheiding. Doordat ze getekend worden met de naam van de Vader en andere vertalingen zeggen ook van het Lam, de Zoon, op hun voorhoofden. Wie zijn die 144.000? Nou, ja, daar zijn heel veel verklaringen over. Ik durf bijna mijn mond niet open te doen, want de broeder Vot weer, nou, dus steek de vinger erop. Maar goed, ik ga een poging maken. Ik denk dat het niet gek is om te zeggen dat die 144.000 zijn we eerder tegengekomen. Namelijk in hoofdstuk 7. En daarin was het duidelijk dat die 144.000 12 × 12.000 waren. En dat het verband hield met de 12 stammen van Israël. De gelovigen. En daarom denk ik dat deze 144.000 ook dezelfde zijn als die groep in hoofdstuk 7. Toen zagen we dat ze verzegeld werden. En hier zien we als het ware de uitkomst. Ze werden verzegeld om hier door die periode van die grote verdrukking heen uiteindelijk met het Lam op de berg Sion te triomferen. Ik denk dat het hier gaat over de Messias beleidende Joden van de eindtijd. Die in de periode van de grote verdrukking hun heiland en hun heer trouw zijn gebleven. Waar zijn ze namelijk? Op de berg Sion. Dat is Israël. Dat is Jeruzalem. En ik heb geen aanleiding, beste mensen, om te denken dat dit in de hemel is. Ik heb al heel veel verklaringen gelezen, maar die zeggen allemaal dat er in de hemel is. Maar Sion is Sion. Ik denk dat het hier gewoon gaat over de berg van Gods genade. Waar vroeger de tempel stond. Niet de Sinaï, de wet, maar juist die berg die spreekt van genade. En nou zie ik hier het Lam op de berg Sion. Op aarde. Laten we gaan kijken naar die 144.000. Ik heb een aantal kenmerken van hen die namelijk in die 5 verzen hier staan. Ten eerste, let eens op hun voorhoofd. Ik heb al gezegd, ze hebben de naam van de Vader geschreven op hun voorhoofd. Ik heb, u maakt af en toe aantekeningen, zie ik. Dus ik schrijf het even staccato op. Die 144.000, die hebben nou 7... Kenmerken. Allereerst wat ik noem hun belijdenis. Dat is vers 1. Wat op je voorhoofd staat, is dus voor allen zichtbaar. Kom je openlijk vooruit. Hè? Zij zijn het ook die openlijk ervoor uitkomen in die tijd met name dat zij toebehoren aan de God en Vader van de Heer Jezus Christus. En dat ook openlijk belijden. Als het ware zijn eigendomskenmerk met onuitwisbare letters op hun voorhoofden hebben geschreven. Tweede kenmerk, dat is het lied wat ze zingen. Hun lied. Vers 2. Johannes zag niet alleen wat, het Lam op de berg Sion, maar er staat, hij hoorde ook wat. Ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en ik hoorde een stem van citerspelers, en die speelden op hun citers, en ze zongen een nieuw gezang voor de troon. Probeert u zich eens in te denken wat dat voor die oude Johannes betekend heeft. Hij hoort hemelklanken. Uit de hemel, citers, een nieuw gezang, begeleid met lier, citer, harp. Dat moet wij zeggen wel eens van prachtige muziek, als je muzikale oren hebt, dan zeg je dan, dat zijn hemelse muziek, zo mooi. Nou, Johannes hoorde hier letterlijk hemelse muziek. Ongelooflijk. Mooi om nooit te vergeten. Onvergetelijke klanken uit de hemel die hem tegemoet komen op het eiland Patmos waar die verbannen zit. Dan staat er iets merkwaardigs. Wie zingen nou dat lied? Heb je dat gezien? Wie zingen nou dat lied? Je zou denken, zo op het eerste gezicht, die 144 zingen dat lied. Nee, hij hoorde een stem uit de hemel. Dus in de hemel wordt dat gezang gezongen. Voor de troon staat er, vers 3. En voor de 4 dieren, de ouderlingen. En dus uit de hemel komt die muziek. En die 144.000, vers 3. Die daar op die berg Sion op de aarde. Die leren dat alleen. Die kunnen alleen dat verstaan en ook leren. Dus uit de hemel komt die muziek. En de aarde, Die 144.000, die leren dat ook en die zingen dat als het ware weer terug. Een soort symfonie. Een antifoon, zou je kunnen zeggen. Een stem en een tegenstem. Harpspelers in de hemel en 144.000 op aarde die dat loflied als het ware overnemen en ook gaan zingen. Mooi, hè, zo'n loflied. Een loflied op het Lam. He, wij danken God, maar loven en aanbidden gaat nog verder. Dat de uiting van je hart over je lippen mag komen om de Heere, om het Lam, de lof toe te brengen. Als een uitdrukking zingen van de aanbidding van het hart van die 144.000. Hier zie je letterlijk in vervulling gaan wat Psalm 150 zingt. Looft God overal, he, voor zijn troon. En hier beneden. Voor zijn troon komt, het komt uit de hemel. En hier beneden vanuit die 144.000. Nou, dat is volgens mij de letterlijke uitleg. Het derde kenmerk is hun afzondering. Hun afzondering. En bedenk, hè, dat deze groep dus letterlijk. Nou, als ik hier een preek over houden, zou er misschien iets andere accenten vallen. Maar ik probeer het letterlijk uit te leggen. Dat deze groep Messias, beleidende Joden, dus in die allerverschrikkelijkste tijd, vlak voor de wederkomst, leven. Er staat er dat ze afgezonderd worden, want er staat bijvoorbeeld in vers 3 dat ze van de aarde gekocht waren. Losgekocht, namelijk door het bloed van het Lam. Met een losprijs vrijgekocht, een prijs die zo hoog was. Bloed. Door de liefde van het Lam dat zo groot was, losgekocht voor hem. Het vierde, dat is hun reinheid. Hun reinheid. Want er staat, ik geloof vers 4, hè. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn. Want ze zijn maagden. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn. Dat moet u niet al te letterlijk nemen. Want met vrouwen niet bevlekt, dan zou je denken dat zijn mannen. Maar het zijn maagden, dan zijn het weer vrouwen. Dus letterlijk komt het er niet helemaal uit. Nee, het heeft hier te maken met de reinheid op grond van de verlossing. Ze zijn losgekocht door het bloed van het Lam. En daarom willen ze ook als het ware rein als een maagd voor dat Lam leven. Die niet bevlekt zijn met de hoererij en de afgoderij. Afgoderij is geestelijke hoererij die in die tijd zal plaatsvinden doordat dat beest een beeld opgericht heeft, hebben we de vorige keer gezien, Openbaring 13, en dat heel de wereld dat moet gaan aanbidden. Nou, deze groep zal dat niet doen. He, die zal hun reinheid bewaren, hun kuisheid en niet geestelijk afgoderij en hoererij plegen. Hun liefde zullen ze alleen maar geven aan het Lam. Een vijfde kenmerk, dat is hun, wat ik noem, hun trouw. Er staat ook in vers 4 dat zij het Lam volgen waar het ook heen gaat. Hun gehechtheid. Ze hebben het Lam lief gekregen. Het Lam heeft hen losgekocht. En nou lopen ze dat Lam achterna. Ook als dat lijden betekent. Zoals de Heer Jezus als het Lam geleden heeft. Ik heb een mooie parallel trouwens ontdekt. Of gelezen. Kan u het allemaal nog een beetje onderscheiden. Mensen. Kijk. Als je nou kijkt naar de Heer Jezus. Hè, toen hij op aarde was en geleden heeft. Onder wie heeft hij geleden? En dan zie je dat ook in het Lijdensevangelie gesproken wordt over Pilatus. En Herodes. Pilatus, dat was een Romein. En Herodes, dat was een Joodse koning. Een soort anti-messias. Hè? Valse messias eigenlijk. Hè, dus je zou dat een parallel kunnen trekken met dat eerste en dat tweede beest. Hè, de Heere Jezus heeft letterlijk geleden onder deze twee. Die maakten ook met elkaar, als het ging over Jezus, een vriendschap. Ja, er staat er. En vanaf die dag sloten Pilatus en Herodes vriendschap. Tegen Jezus. Zoals dat beest en dat beest uit de aarde samenwerken tegen de volgelingen van het Lam.
He, degene die het lam volgen, waar het ook heen gaat, ook in die eindtijd, als namelijk die eindtijdelijke monsters, tirannen zullen optreden. Ja, ja, maar wel een koning van de Joden, een soort anti-messias. Waar het ook heen gaan en wat het hen ook kost. Ook dat is een mooie parallel met nu natuurlijk. Hè? Je zegt van ja, dat geldt nu ook voor christenen. En als je losgekocht mag zijn door het bloed van het lam, dan word je ook gehecht aan het lam. En dan kan je niet meer loskomen van hem. Dat wil je ook niet. Het lam heeft zo indruk op je gemaakt, is zo imponerend, dat je hem achterna wil gaan door goed gerucht en kwaad gerucht. Ik las een mooie uitdrukking bij Samuel Rutherford, die zegt: wij volgen het lam en we houden er koude en natte voeten aan over, maar het is ons meer dan waard om hem te volgen. Ook al moet je door de modder van de verachtingen en heen. Maar al gaat het door hobbelachtig en door ruwe paden. Maar ze kunnen niet meer los. En dat willen ze ook niet meer van dat lam. Het zesde punt is hun eer. Hun eer. Staat in vers 5. Vers 4, pardon, nog. Dat zij gekocht zijn uit de mensen tot eerstelingen voor God en het Lam. Tot eerstelingen. Die Messias beleidende Joden, dat zijn de eerstelingen. Maar bij de wederkomst van Christus dan zal gans Israël zalig worden. Begrijpt u? Dit is als het ware een voorschot die door die grote verdrukking zal gaan, die de getuigen zullen zijn in die tijd van de Here. En dan bij de wederkomst dan zal gans. Hier is als het ware de eerstelingen. De eerstelingen van de grote oost die bij de wederkomst onder het volk van Israël zal worden binnengehaald. Het is hun eer om de eerste te zijn die de Messias Jezus Christus volgen. En dan het zevende, dat is hun, hoe heb ik dat genoemd? Dat is hun onberispelijkheid. Ze zijn onberispelijk, want 7 kenmerken van deze groep. Er staat in vers 5: en in hun mond is geen bedrog gevonden. Zie je dat ze op het lam lijken? Zie je dat ze op de Heer Jezus lijken? Want van de Heer Jezus staat ook: in zijn mond was geen bedrog gevonden. He, als een lam is hij de slachting geleid. Hier lijken ze ook op hun Messias. Want ze zijn onberispelijk. Natuurlijk niet in zichzelf, maar wel onberispelijk, dat wil zeggen zoals de offergave gaaf moesten zijn. Zo is het als het ware een aangenaam offer voor God. Deze bijzondere groep. En dat wil heel wat zeggen dat er geen leugen in de mond gevonden wordt. Want juist dat beest en die antichrist, die zullen zo'n leugenstelsel hebben. Mensen zullen ook verleid worden door de macht van de leugenstaten. En dat deze groep daarvan uitgezonderd wordt, omdat God ze verzegeld heeft. Dat zal iets bijzonders zijn. Trouwens, ook in de tijd van Johannes. Ik probeer telkens die link te leggen van hoe het letterlijk was. En hoe het in de eindtijd zal worden vervuld. Maar ook in de tijd van Johannes, het decadente Romeinse Rijk, waren er twee dingen die heel duidelijk in die tijd golden. In het Romeinse Rijk van Johannes, 90 na Christus, was er enorme seksuele ontaarding. Overspel. Iedereen deed het met iedereen en ze deden van alles wat. Enorme seksuele losbandigheid. En in die tijd, zeggen de ongewijde geschiedenis, werd er ook enorm gelogen en bedrogen. En juist die twee kenmerken die als het ware die Romeinse cultuur van die tijd overheersten, zie je nou bij deze groep niet. Ze zijn maagdelijk, rein voor het lam. Ze hebben zich niet bevlekt en geen leugen wordt in hun mond gevonden. Ook denk ik dat dat geldt voor onze tijd. Een echte wederom geboren christen, of je nou oud of jong bent, als je daardoor gekenmerkt mag zijn, dan ben je een kind van God. Ik zal eerlijk vertellen, ik heb de laatste tijd heb ik zitten kijken naar het programma van de EO, 40 dagen zonder seks. Dat kan je dan via de computer, kan je dat nakijken en zo. Bewust mijn kinderen na laten kijken. Mensen, daar ben je helemaal kapot van als je dat ziet. Daar ben je echt helemaal kapot van. Dan zou je eigenlijk allemaal moeten zien als ouders. dan weet je niet hoe moreel ontaard. Ik word er bang van. Ik word er echt bang van. En ik heb niet de illusie dat het buiten de kerkelijke jeugd, dat het de jeugd, kerkelijke jeugd voorbij gaat. Zo'n seksuele ontaarding. Ja, ik zou dat kunnen noemen, maar het is me niet geoorloofd in uw groep dat te zeggen. Maar het is werkelijk, nou dat is nou die tijd denk ik waar ook Johannes in leefde. Die morele ontsporing, dat alles het gekste, schuimparties. Waarin de vreselijkste immorele dingen gebeuren. Nou dat is de tijd waarin onze kinderen leven. En als dan de jeugd, als jongeren zonder reserve radicaal de kant van dat lam mogen kiezen en volgen waar het mee gaat. Ja, dat is een werk van Gods geest. Je wordt eruit gehaald. Dat is volgens mij een verkiezing hoor. Je wordt eruit gehaald. En je mag dicht bij het lam blijven. 144.000 op de berg Sion. Als een lijfwacht. Als een lijfwacht rondom het lam. Heel dicht bij hem. Nou, dat is één. Ik stop even voordat ik naar de tweede gedachte ga. Wie heeft er hier vragen over? Ja. Dat denk ik wel, want het is als het ware een tussenzin, heb ik gezegd. Waarin als het ware de Heilige Geest, zo zie ik dat, bepaalde dingen verheldert. Als het ware even laat zien hoe die 144.000, hoofdstuk 7, wat de uitkomst zal zijn als ze levend door die grote verdrukking heen zal zijn. Als een soort vooruitblik inderdaad. Van dat is de uitkomst. Ze zullen straks als verloste bij hem zijn. Dus als een soort ja, vooruitblik. Detailvraag. dat denk ik uiteindelijk wel, ja. Dat denk ik uiteindelijk wel. Maar dan blijft het nog, ook al zou je dat zo zien, dan blijft het nog, als waar de eerste groep hè, van dat grote volk van Israël dat behouden zal gaan worden. Ja. Ja, kan ik verder? Vers 6 tot en met 13, dat gaat over de boodschap van de drie engelen. U ziet, er komt weer een nieuw gedeelte. Vers 1 begon met en ik zag. En nou vanaf vers 6 weer een ander en ik zag. En dan zien we in vers 6 tot en met 13 dat er drie engelen met een bepaalde boodschap komen. Vers 6 en ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel. In vers 8 en er is een andere engel gevolgd. En in vers 9 een derde engel is hen gevolgd. Drie engelen met een bepaalde boodschap. Laten we eerst kijken naar vers 6 en 7. Die eerste engel. En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel. Dat wil zeggen, het hoogste punt waar de zon staat. Echt letterlijk in het midden van de hemel. En hij had een eeuwig evangelie om te verkondigen aan al degenen die op de aarde wonen. Zitten staat er letterlijk. Die op de aarde zitten. En aan alle natie, geslacht, taal en volk. En hij zei met een grote stem. Wat is de inhoud van dat eeuwige evangelie? Vrees God met een grote stem en geef hem heerlijkheid, want de uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee, de fonteinen, de wateren gemaakt heeft. Een bijzondere prediker, namelijk een engel. Ik denk dat het een letterlijke engel is. Hoeven niet met me eens te zijn, blijven we even goede vrienden. In de kerstnacht was het ook een letterlijke engel. Ik verkondig u grote blijdschap. En nu vlak voor de wederkomst, als het ware als een allerlaatste oproep aan het mensengeslacht wat dan zal leven. Een engel die met krachtige stem, met grote kracht, het evangelie brengt. Een bijzondere prediker, een engel. Een bijzondere kansel, namelijk het midden van de hemel. He, dus iedereen niet ergens aan de horizon, ergens in een hoekje, maar echt midden in de hemel, zodat als het ware iedereen hem kan zien. Een bijzondere boodschap ook. Namelijk het eeuwige evangelie. En die bijzonder gehoor ook. Want al degenen wereldwijd, overal, wordt hij als het ware gehoord. En in bijzondere tijd ook. Want er staat, aanbid hem, want de uur van zijn oordeel is gekomen. Met andere woorden, bij het aanbreken van het grote oordeel. Net daarvoor. Als het allerlaatste oproep van Gods wegen. En in bijzondere vrucht ook. Alleen dat staat er niet. Wat het uitgewerkt heeft. De verkondiging van het eeuwig evangelie door deze engel. Maar ik denk wel dat er vrucht op gevolgd zal zijn. Want het evangelie is altijd de reuken des doods, des doden, maar ook ten leven des levens. Het eeuwig evangelie, wat wil dat nou zeggen, dat eeuwige evangelie? Nou, als je nou de inhoud van dat eeuwige evangelie ziet, vers 7. Vrees God, want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Dus vrees God als schepper. En de uur van zijn oordeel komt, hè, aanbid hem als de komende rechter, de schepper, de rechter. Aanbid God in de grootheid van zijn scheppingsmacht. Dan zou je kunnen zeggen dat dit evangelie als het ware een minimum evangelie is. Er wordt niet gesproken over het lam, over het kruis, over het bloed der verzoening. Maar als het ware, om de mensen als het ware het meest elementaire van het evangelie te laten horen. Hè? Al die mensen die zo verdorven zijn door de aanbidding van dat beest en dat beeld. Ze worden nog één keer opgeroepen, mensen, kniel voor God. En laat dat beeld en dat beest, die afgoderij, laat dat na. En buig je voor de almachtige schepper. Nou, dat is het evangelie in een notendop, in een minimum als het ware. Hetzelfde evangelie wat als het ware ook door Jona verkondigd is. Nineveh. Hetzelfde evangelie wat door Noach, denk ik, verkondigd is. Vlak voordat de zondvloed kwam. God als schepper en rechter aanbidden, eer bewijzen. Goddelijke huldiging. Maak dan een voetval voor de levende God. Niet voor een mens. Niet voor het beest. Niet voor het beeld. Niet voor een engel. Maar voor de levende God. En dan zal God je genade bewijzen. Nou, het wordt verkondigd aan alle aardzitters. Staat er letterlijk. Die op de aarde wonen, zitten. Zo vastzitten aan het aardse, dat ze niet vooruit te branden zijn, niet in beweging te krijgen zijn. Niet in beweging te krijgen zijn. Verkondig aan degene die op de aarde wonen. Letterlijk staat er zoiets. Het wordt als het ware vanuit de hemel over hen uitgegoten. Het wordt over hen heen gegoten. Ze hebben er eigenlijk helemaal geen oor voor. Het wordt over hen heen. Ze moeten het nog een keer horen. En via de engel. Via de engel. Niemand zoekt God. Ze zitten op aarde. Zitten blijven ze. Maar God zoekt ze nog één keer op. Weet je wat me ook opviel trouwens in het vers? Ziet u het woordje evangelie? Om het evangelie te verkondigen. In de grondtekst staat zoiets om het eeuwige evangelie te evangeliseren. Het is de enige keer in het boek de Openbaring dat het woord evangelie voorkomt. Dat wil dus ook zeggen, als dit de enige keer is in het boek de Openbaring dat het woord evangelie letterlijk voorkomt. Dat het dus ook de laatste keer is in de Bijbel dat het genoemd wordt, dit woord. En dat geeft mij dat geeft het een bijzondere lading. Als hier voor de laatste keer in de Bijbel het evangelie wordt geëvangeliseerd, voordat het oordeel wordt voltrokken, dan zou ik, als ik hier een preek over zou moeten maken, over Openbaring 14, vers 6, dan zou ik erboven zetten de laatste evangelieverkondiging. En dat klemt, want ook in ons leven komt natuurlijk, als ik het toe mag passen op ons, komt een keer de laatste evangelieverkondiging. En dan vind ik het zo langmoedig en zo van de goedheid van God getuigen, dat de Heer als het ware nog één keer met grote stem, doordringend, mensen oproept. Mensen moeten naar hem kijken, want die engel zit daar midden in de hemel, als de zon, daar moet je naar kijken. En ze moeten naar luisteren, want hij spreekt met grote kracht naar die boodschap van God. Zo langmoedig is de Heer dat hij zo duidelijk nog laat horen, ik heb geen lust in uw dood, maar dat u zich bekeert en voor mij kniel. Nou, eens komt voor ons ook de laatste evangelieverkondiging. Evangelienodiging ook. De Heere wil als het ware de mensen in die tijd
bewegen, ook dan, tot het geloof en om je knieën voor God te buigen. Nou, dat is vers 6 en 7. Dan komen we naar die andere engel. Er is een andere engel, vers 8, gevolgd. En die zegt, gevallen is het grote Babylon. Omdat zij uit de wijn van de toren van haar roerij alle volken heeft gedrenkt. Nou, vers 8 over die val van het grote Babylon, daar wordt in hoofdstuk 17 en 18 uitgebreid over gesproken. Dus dat laat ik maar een beetje liggen. Dat grote Babylon is een beeld van de afvallige christenheid. Hè. Babylon is een beeld voor Rome. Henry zegt dat trouwens. Spurgeon zegt dat trouwens. Wie heb je nog meer? Kanttekeningen zeggen dat trouwens ook. Brakel zegt dat trouwens. En ik zeg dat ook trouwens. Alleen, weet je wat nou Brakel doet? En de kanttekeningen. Die passen het. Kijk, ik pas het allemaal toe op de eindtijd. Letterlijk dan, hè. Maar de kanttekeningen en Brakel. En ook Spurgeon trouwens, helaas. Spurgeon heel hoog, maar oké. Okay. Die past het toe op het verleden. Die zegt, kijk, dat eeuwige evangelie dat verkondigd is. Dat is de reformatie. De leer van de hervorming. En dan die verschillende engelen. Kanttekeningen zeggen, die eerste engel, dat zijn de Waldenzen geweest. En die tweede engel, letterlijk hoor, ik kan nakijken. De tweede engel, hij zegt dat is Johannes Hus geweest. En die derde engel in vers 9, dat is Luther. Dat zijn de kanttekeningen, letterlijk. Ja. En gevallen is Babylon, dat is natuurlijk het pausdom. De tijd van de reformatie. Nou, dat is, dan zeg ik van, dat vind ik heel mooi knap verzonnen als je daar opkomt. Maar daar ben ik het dus niet mee eens. Ik denk dat het echt in de lijn van de openbaring dus toekomst zijn volle betekenis en zijn vervulling zal krijgen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we dus er iets goeds uit kunnen halen, dat het Babylon wel staat voor het Romeinse Rijk, voor de afvallige christenheid eigenlijk, die ook in de eindtijd nog tot zijn volle verderfelijke ontwikkeling zal komen. Ja. Ja, dat is het letterlijk. Alleen, Babylon is letterlijk een stad. De torenbouw van Babel vond plaats inderdaad in Irak en zo. Hè? Daar plaats, ja. Alleen in de schrift is Babylon, in hoofdstuk 17 en 18 gaat dat duidelijk allemaal zeggen. Dan zie je dat Babylon als het ware een naam is voor, er wordt gesproken over de hoererij. Hè? Dus een beeld van de afgodendienst. Een beeld van de slechtheid wat tegenover Jeruzalem staat, tegenover de dienst van de ware God staat. Dus zo moet je dat. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dat was helemaal. En dan komen vers 9, 10 en 11. En dat is eigenlijk een heel aangrijpend gedeelte. Die derde engel is hen gevolgd en zegt met een grote stem. En die iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd. Die zal ook drinken van de wijn van de toorn van God die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van Gods toorn. En zal gepijnigd worden met vuur en zilver door de heilige. Wat staat er bij u dan? Geesten? En het moet engelen zijn. Ja, het moet engelen zijn. En voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht. Die beest aanbidden zijn beeld. En zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Letterlijk in de tijd van Johannes had je natuurlijk die keizerverering. Hè? Die Romeinse keizer die werd als God vereerd. En er stond een beeld. En dan moest je dus voor het altaar moest je dus wierook offeren. Hè? Dus dat beest en dat beeld was in de tijd van Johannes werkelijkheid. Het beeld van de Romeinse keizer. In de eindtijd komt dat dus op een of andere manier weer terug. Nou, deze verzen, vers 9, 10 en 11, is een ontzaggelijk ernstige boodschap. Als u mij zou vragen, als predikant, als dienaar van het woord, noem nou eens twee verzen in de Bijbel die het allerdonkerst zijn. Die een allerdonkerste beeld geven van de toekomst. Dan zou ik deze verzen noemen. Dit is zo ontzaggelijk ernstig wat u hier leest. Wat lees ik dan? Vers 10 en 11. Ik lees over de wijn
de brinkbeken van Gods toren. Ik lees over pijniging met vuur en zilver. Ik lees over rook. En dat zal opgaan tot in alle eeuwigheid. En eeuwige onrust. Ze hebben geen rust, dag en nacht. Wat is dat? Een indringende, ontzaglijk ernstige boodschap. En ik geloof, beste mensen, er is een tijd geweest, de meesten van u weten dat, want de meesten van u zijn ouder dan ik. Er was een tijd dat predikanten op de kansel, dat het ook het noemen van het eeuwige oordeel van God een vast bestanddeel in de prediking was. Ja? En als u onder een bijbelgetrouwe prediking bent opgegroeid, dan weet u dat zat er in elke preek in. Er waren weinig mensen die twijfelden aan de hel en de verdoemenis. Terwijl nu, is dat heel anders. Nu is het zo dat in de meeste gemeenten, maar ook in de meeste gedachten van mensen, de hel en de verdoemenis een etiket geworden is voor zware praat. Maar dat neemt niet weg dat de hel en de verdoemenis in de Bijbel wel een ontzaglijke realiteit is. Als het eindpunt van de weg der zonde. Hier wordt gesproken over de beker van Gods toren. De Heere God heeft niet alleen maar een beker met wijn bij het avondmaal. Maar ik lees hier dat God ook andere wijn heeft dan avondmaalswijn. Hier wordt gesproken over de wijn van de toorn Gods, vers 10. En dat de Heer ook een andere beker heeft dan de beker der verlossing. Namelijk de beker van zijn toorn. En dat is ontzaggelijk ondraaglijk ook. Als ik de lijn mag trekken naar de Heere Jezus in Gethsemane. Hij zag daar de beker van Gods toorn. Deze beker. Die zag de Heere Jezus voor zich. En dat was bij de heiland al zo dat hij grote droppelen bloeds als het ware zweette. En het uitkermde, mijn vader, indien het mogelijk is, laat die beker aan mij voorbij gaan. De Heere Jezus wist hoe ondraaglijk die toorn van God is. En toch heeft hij die beker willen drinken om gelovigen te verlossen. Maar als we het heil in Christus verwerpen, dan zullen wij die beker tot in eeuwigheid moeten drinken. En dat is iets onverdraaglijks. Hier wordt gesproken over een beker die gevuld is met toorn die ongemengd is. Weet je wat dat betekent? Heel vaak werd de wijn in die tijd werd gemengd met een beetje water. Om het een beetje te verdunnen, dat het niet zo heel sterk was. Hier staat onvermengd. En als er nu oordelen over de aarde worden uitgegoten, als er nu in uw leven dingen plaatsvinden die ontzaggelijk erg zijn, dan is, en dat u misschien ervaart als een oordeel van God, dan zit er altijd nog een stukje genade in. Wat voor een oordeel er ook over de kerken heen gaan, er zit altijd nog een stukje genade in. God gedenkt in toorn aan zijn ontferming. Maar dan zal zowel de hemel een ongemengde blijdschap zijn, maar dan zal de hel een ongemengde toren zijn. Het zal niet meer gemixt zijn, maar onvermengd. Hier wordt ook gesproken over de grootheid ervan. Er wordt gesproken over vuur en zilver rook. Wat doet u dat dan denken in het Oude Testament? Welke geschiedenis? Ja, Sodom en Gomorra. Dat Abram op een gegeven moment 's morgens vroeg opstond en hij keek het dal in. En hij zag de rook uit Sodom en Gomorra opgaan als de rook van een smeltoven. Nou, daar wordt hier aan herinnerd. Het zal ook altijd duren, er staat dag en nacht tot in alle eeuwigheid. En dus de leer van de alverzoening, dat wil zeggen dat het uiteindelijk toch met iedereen allemaal goed komt, is een onschriftuurlijke leer. De alverzoening dat uiteindelijk toch, nou ja, misschien dat mensen voor heel lange tijd naar de hel gaan, maar uiteindelijk komen ze er toch weer uit. Dat is de alverzoening, hè? Dat is dus niet op de schrift gegrond. Er staat een opmerkelijke uitdrukking. Er staat in vers 10, ik heb het gelezen, dat gebeuren zal voor de heilige engelen en voor het lam. Vindt u dat niet merkwaardig? Dat die toorn van God en die mensen die daaraan zullen worden blootgesteld, ze zullen gepijnigd worden met vuur voor de heilige engelen en voor het lam. Nou, daar heb ik een tijd over na zitten denken. Hoe kan dat? Dan moet u bedenken dat in die tijd, in de tijd van de Romeinen, Johannes, maar ook in de eindtijd, dat natuurlijk de verdrukkers, de ongelovigen, de aanbidders van het beest en het beeld, en dat die de ware gelovigen zullen vervolgen. Tot op de brandstapels toe, bij wijze van spreken. En in de arena's. De ware gelovigen zullen ontzaggelijk moeten lijden onder de pijnigingen van het beest. En de ongelovigen, die zullen de gelovigen in die tijd vervolgen, doden, martelen, folteren. Voor hun aangezicht. Maar dan worden de rollen als het ware omgedraaid. Dan worden de rollen omgedraaid. In die tijd zullen de gelovigen gefolterd worden op aarde. Voor de vijanden. Maar dan worden de rollen omgedraaid. Letterlijk was het ook zo in die tijd dat, ook dat heb ik ergens gelezen, dat vroeger de rechter, als die vonnis velde, dat de rechter de uitvoering van het vonnis zelf bijwoonde. Nou, dat zie je dus hier, hè, voor de ogen van het lam. U moet bedenken dat ze het lam in zijn aangezicht hebben geslagen door bewust het lam te verwerpen en het beest te aanbidden. En ik denk dat er nog een betekenis in zit. Ik denk dat juist dat ontzaggelijke nameloos eeuwige lijden, dat het nog verzwaard zal worden door de aanwezigheid van die heilige engelen. Weet je welke engelen dat zijn? Onder andere die engel die hen het evangelie, het eeuwige evangelie, verkondigd heeft. Waardoor ze ook in die tijd nog, als het ware, gered konden worden. Snapt u wat we net gelezen hebben in vers 6 en 7? Ook die engel, maar ze hebben die laatste oproep, die laatste evangelienodiging, hebben ze verworpen. En daarom zal die engel als het ware een getuige zijn. Jullie, ook jullie hadden nog je knieën kunnen buigen voor de schepper en de rechter God. Jullie hebben tot het laatst toe dat volgauw niet te doen. En ook voor het lam staat er. Het lam dat hun gepredikt is. Door die 144.000 wellicht. Waardoor ze zegen hadden konden ontvangen. Onder diezelfde ogen van het lam. Diezelfde ogen die eens tranen hebben vergoten. Uit medelijden voor hen. Die zonder hem zouden omkomen. Diezelfde ogen van het lam die tranen hebben vergoten voor dat onbekeerlijke Jeruzalem. En ook voor die onbekeerlijke beest aanbidders. Er staat in vers 11, ik wil er niet al te veel over zeggen. Ze hebben geen rust, dag en nacht. Dat zal dus eeuwig duren. De rook van hun pijniging. Ik heb ook zitten denken, waarom staat dat nou in zulke plastische taal. Waarom wordt dat oordeel nou zo in? Daarom zeg ik, dit vind ik de twee donkerste versen uit de schrift. Waarom staat het nou in zo'n ontzaggelijk aangrijpende bewoording? Ja, om ons te waarschuwen. Ja, zeker, daar zit een waarschuwend element in, dat is zeker. He, dat vuur dat door miljoenen tranen niet zal kunnen worden uitgeblust. Zolang, het bestaat tot in alle eeuwigheid. Ik las ergens bij een oudvader die zegt, zolang God ademt, zal dat vuur blijven bestaan. Een uitdrukking. Maar ik heb nog niks gezegd over, waarom staat het er nou zo? Ik denk, mag ik voorzichtig wat proberen? Ik moet er natuurlijk heel voorzichtig over spreken. Ik denk dat het hier zo intensief staat, omdat je namelijk hier te maken hebt met een speciale, hoe moet ik dat nou zeggen, met de zonde die als het ware in die tijd, vlak voor de wederkomst, tot een hoogtepunt gekomen is. En het gaat hier ook over een groep zondaars in die eindtijd, die als het ware zo verdorven zijn. Je ziet dat de zonde verergert, hè. Vanaf Adam is die stroom van zonde begonnen. En het wordt steeds erger, steeds dieper. Als u oud bent en u denkt terug aan uw jeugd. Dan zeg je, ja, dat deden we ook wel eens erge dingen. En er gebeurden ook wel eens hele erge dingen. Maar als ik dat nu vergelijk, zeggen oude mensen. Dan is het toch wel zo erg. Het lijkt alsof het steeds heviger, steeds gekker wordt. Steeds dwazer, steeds zonderer, steeds godslasterlijker. Nou, dan begrijpt u dat die zonde ook in die eindtijd tot een bepaalde hoogtepunt. Of een dieptepunt zal komen. En dat de zonde zo intensief zal toenemen. Dat ze als het ware al die beesten, die aanbidders, die zullen als het ware samenkomen, zegt Openbaring 19, om massaal oorlog te gaan voeren tegen het lam. Dus de zonde in een culminatie, in een hoogtepunt. En dat daarom die zonde ook extreem gestraft zal worden. God is rechtvaardig ook in zijn straffen. Ik lees in Lucas 12, dat de heren die de weg geweten hebben, en niet gewandeld hebben, bewandeld, die zullen met vele slagen geslagen worden. En er staat ook dat er, als het ware, ook in de strafmaat van God rechtvaardigheid zal zijn. Niet alles in één hoop. Maar de Heere zal ook daarin rechtvaardig richten. Er zullen ook graden zijn, verschillende trappen in de straf die God toekent. En dit is als het ware de straf van God in zijn meest intensieve maat. Omdat het namelijk gaat over die zonde die dan in zijn meest intensieve vorm uitspat. U begrijpt waarom Paulus zegt, wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En als er hier staat dat ze geen rust zullen hebben, dan ben ik zo dankbaar dat ik elke zondag, en ook nu, dat ik nu ook mag zeggen, en elke zondag mag zeggen, we leven nog in de tijd van de genade. En ik mag wijzen op die ene rustaanbrenger die zegt, kom tot mij en ik zal rust geven. Datzelfde lam, dat staat als geslacht bij het avondmaal en in de prediking. En die het ons nu nog steeds toeroept. Ik heb geen lust aan je dood, maar hij belooft rust te geven voor allen die tot hem komen. En dat zie je zo mooi in vers 12 en 13, waar gesproken wordt over, dat is de tegenstelling, mensen die behouden zullen worden. Hier is de volharding der heiligen. Ja, dat heb je wel nodig, vooral in die tijd. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En wie zijn dat dan, die zalig worden? Die de geboden van God bewaren en het geloof in Jezus. Het geloof in de Heer Jezus en het kinderlijk leven naar zijn gebod. En dan ziet u de tegenstelling. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot me zei, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan. Ja, zegt de Geest, want die mogen rusten. Die beestaanbidders, die hebben geen rust, dag en nacht. Maar de volgelingen van het lam, die mogen rusten. Rusten bij de Heere, ook als ze sterven. En ze mogen rusten van hun arbeid. Ziet u het verschil tussen vers 19 en 11? Die verschrikkelijke toestand, de staat. En vers 12 en 13, die heerlijke gelukzaligheid van hen die in de Heer Jezus geloven en zijn geboden bewaren. Nou, ik zou willen zeggen, beste mensen, denkt u ook over vers 12 na. Tegen die donkere achtergrond van vers 10 en 11. En leg uw hart ernaast. Geloof u in de Heer Jezus, dan ben u veilig. En hoe weet je nou of je in de Heer Jezus gelooft? Heb u zijn geboden lief gekregen? Bewaart u zijn geboden? Zou u dat nou het liefste willen? Hoe lief heb ik uw wet die de geboden van God bewaren? En dan kan u niks overkomen. Dan bent u veilig bij hem. Nou, en dan tenslotte de laatste vers 14 tot en met 20. Dat gaat over de oogst, de wederkomst. Heb je er nog zin in of zeg je van ik heb genoeg voor vanavond? Dat is zo, alleen ik denk, wat denk ik? Wij zijn het altijd met elkaar eens, dus als we verschillen dan lijkt het over niet, maar we zijn het eigenlijk altijd wel met elkaar eens. Kijk, als het gaat over die boodschap van die engelen in de kerstnacht, die werd verkondigd door een engel en toen ging het via mensen, ging het verder. Alleen dan gaat het over de verkondiging van de boodschap van Gods genade in Christus. Terwijl hier die engel, dan gaat het ten diepste niet over de boodschap van het verzoenend bloed, maar het gaat over de boodschap van de schepper God. En omdat de engelen aanwezig zijn geweest en gejuicht hebben toen God de hemel en de aarde schiep, de morgensterren juichten, denk ik dat zij ook krachtige verkondigers kunnen zijn van die schepper God. Maar U mag ook broedervlot geloven, maar dat maakt niet uit. Ja, we weten niet precies hoe het zal zijn, maar dat. Ja? Ja? Ja, maar ze waren wel getuigen van de schepping, dat was mijn punt. Terwijl als het gaat over het getuigen door mensen, dan zie je dat de Heer zegt tegen zijn discipelen, gaat heen en verkondig het evangelie. Dan gaat het over de boodschap van Gods genade. Daar kunnen ze wel van getuigen, maar de engelen niet, omdat ze geen deel hebben aan de genade. Maar hier gaat het over de schepper God, en daar, dat is mijn punt. Grote scharen. Ja, ja, ja. Oh, mooi. Ja, 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 heb ik niet aan gedacht. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja, zeker. Ja, ja, mooi. Ja, ja. Maar dan zie je inderdaad. Dus broeder Vlot zegt dit. Weet waar het over gaat. Hè? Over die, dat eeuwige evangelie dat verkondigd wordt. En zal dat nou vrucht gaan opleveren? Zullen daar mensen door geraakt en tot bekering komen? En ik heb gezegd dat zal waarschijnlijk wel. Maar voor de rest niet uitgewerkt. Maar meneer Vlot zegt dit. Als nou in. Openbaring 14 over die 144.000 gesproken wordt. En die kom je tegen in openbaring 7 dus. Hè? Die verzegelde. Zo zou je kunnen zeggen in hoofdstuk 14 vers 6 en 7 over dat evangelie wat verkondigd wordt, dat eeuwige evangelie onder de volkeren, dat dat een parallel heeft ook met openbaring 17 als er gesproken wordt, vers 11 en verder, over die grote scharen uit de heiden die iemand tellen kan. Nou, dat is mooi. Nou, ik eindig hier, want ik zie dat volgende keer beleven wel zijn hoofdstuk 15 een kort hoofdstuk is. Dus dan kan ik mooi hoofdstuk 14 daarin meenemen. Genoeg om te overdenken. Zullen we samen nog een vers zingen? En ik zou, ja, laten we eindigen met een loflied. Ik heb het zojuist even aangehaald. Psalm 150. Voor zijn troon en hier beneden. He, daar mochten we de lezing mee beginnen met het lied. Het loflied dat het lam wordt toegezongen. En laten wij dat nu mee eindigen. 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. Zo'n heerlijk verblijdend visioen. Ik denk dat Johannes daar zo door in beslag werd genomen toen, door wat hij zag en door wat hij hoorde. Dat hij u zag als het lam van God, niet meer hangend aan het kruis, maar staande op de berg Sion en zo'n grote menigte om hem heen. Heere, wat zal zijn hart met een verwonderend oog hebben gezien op zijn liefste. En wat hebben ze oren gehoord, gevuld met hemelklanken, het nieuwe lied. Heren, we krijgen er zin in om mee te zingen in dat koor. Om te zingen, halleluja, lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. En wiens bloed ons heeft gereinigd. We hebben ook de andere kant gezien, heren. We hebben gezien die ontzettende toorn van u. We denken aan wat Mozes daar ooit over uitriep in Psalm 90. Wie kent de sterkte van uw toorn? En wie de kracht van uw verborgenheid. O Heere, dan worden we zo stil, zo klein. Dan worden we bang. En toch mocht diezelfde Mozes zeggen, Heere, gij zijt een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Wat een zegen dat we nog onder de middelen van de genade mogen vertoeven. Dat er nu nog de tijd van de genade is, dat we het eeuwige evangelie mogen horen, ja meer nog zelfs. Niet alleen dat u de schepper God bent en de rechter God, maar dat u de vader God bent, die de Heere Jezus hebt gezonden, het evangelie van uw genade. En Heere, geef dat we daarmee naar huis mogen gaan. Heere, niet met de angst voor de hel. En zelfs als we denken dat het niet goed zit, dan mogen we nog met de dichter van Psalm 116 als het ware zeggen, naar de angst der hel me alle troost deed missen. Dan ben ik benauwd en omringd door droefenissen, maar ik riep de Heere aan in al mijn nood. En dan zullen we het ook ervaren. Als we bidden, och Heere, och bied mijn ziel door u gered. Dat u dan onmiddellijk hoort. En dan wordt u onze liefde zo waardig. Heere, dat we door het geloof in de Heere Jezus mogen leven. En ons mogen houden aan de geboden van God. Bewaar ons, Heere. Heb dank voor uw woord. En o zegent u de evangelieverkondiging, hier in de Maranatenkerk, en op zoveel plekken en plaatsen, o God, dat er nog velen, wetende de schrik des Heren, mogen worden bewogen tot een geloofsovergave aan uw Zoon. Heere, gaat u zo met ons mee, vergeef het zondige genadig, in Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot de volgende keer.